onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 25, het 6e en het 7e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen en ook het 7e Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Ook deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van de 70ste psalm het eerste vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Daarna wordt u gelezen allereerst uit het Oude Testament, Genesis 22, het eerste tot en met het 13e vers. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Schriftlezing voor deze middag is dus Genesis 22, de eerste 13 versen, en Matteüs 26, vers 36 tot en met 46, na de geloofsbelijdenis en Psalm 70, vers 1.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Genesis 22, de eerste 13 verzen. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon, en hij kloof de hout tot het brandoffer, en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: Blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie hier ben ik mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doet hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Vervolgens lezen we u Matthäus 26, de versen 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heen gaande bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, zie, de uur is nabijgekomen, en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de schriftlezing.
We zijn toegekomen aan de 49ste zondag van de Heidelberger Catechismus, waar het gaat over de derde bede, uw wil geschieden. En we willen zondag 49 eerst met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd, welke is de derde bede? Het antwoord is, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, verloochenen. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn onmisbare zegen. Heren, Het is in de weg van uw voorzienigheid dat u ons vanmiddag opnieuw hier brengt. En wilt u ons vanmiddag uw licht schenken? Wilt u ons ook ootmoed schenken? Want aan uw zegen is alles gelegen. Wij hebben die zegen niet verdiend. Wij hebben die zegen verbeurd. Maar we hebben die zegen toch zo nodig. En Heere, wilt u ons dan onderwijs geven in de betekenis van die derde bede. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. De woorden van dat gebed kunnen allerlei vragen oproepen. Bijzonder wanneer ons leven geleid wordt langs wegen die wij niet begrijpen kunnen. En wilt u geven dat juist wanneer het zo is en het zo donker is om ons heen en wij de weg maar niet begrijpen kunnen, dat we dan toch mogen ondervinden dat er bij u raad is en dat er bij u hulp is. Zou u allen die wankelend voortgaan, of die zelfs niet meer weten hoe ze voort moeten gaan, toch uw kracht en sterkte willen geven. Heere, geeft u ons dat wij dit gebed door genade mogen leren bidden. Uw wil geschieden. In de betekenis waarin u het zelf bedoeld hebt. En laat het zo mogen zijn dat vanmiddag die betekenis helder en duidelijk voor ons wordt. Wilt u onze jonge mensen helpen? Wilt u de kinderen helpen, maar ook de ouderen? Degene die met lichamelijke moeiten te maken hebben en die daardoor hun gedachten moeilijk kunnen richten op uw woord? Degene die met zorgen en met veel afleidende gedachten te maken hebben? Heere, laat alles een ogenblik van ons mogen afvallen. Wil ook denken, Heere, aan hen die met allerlei angsten en moeiten te maken hebben. En voor wie het heel wat zijn kan om weer in de kerk te zijn. Maar wilt u ze helpen en wilt u ze te ondervinden geven dat hier de rust geschonken wordt. Heere, wilt u zijn met degene die hier wel hadden kunnen zijn en toch hun plaats hebben leeggehouden, wil u ze hier brengen. Wil u ze ook opzoeken op de plaats waar ze zijn. Mogen u dat ook vragen voor hen die wettig verhinderd zijn en met ons meeluisteren, om welke reden dan ook aan huis gebonden. Gedenk zo. We bidden u voor onze gemeente. We vragen om een zegen over al het werk dat daar gebeurt. Het werk van zondagschool, verenigingen, het ambtelijke werk. Heere, wilt u ook geven dat er in de ambten mag worden voorzien? Mogen we ook dat gebed opnieuw voor u neerleggen? Wilt u ook daarin nog voor ons zorgen, al hebben wij het niet verdiend? En wilt u ook alle ambtsdragers, de ouderlingen, de diakenen, de dienaar van het woord, maar geven wat niet gemist kan worden bij het uitoefenen van het werk. En laat er veel gebed mogen zijn in de gemeente. Laat er veel gebeden mogen worden opgezonden vanuit de binnenkamer, waarbij ook onze gemeente mag worden opgedragen aan uw genadetroon. En zou u er nog willen wonen en werken? Zegen degene die hun werk doen in commissies van onderhoud, van beheer, van de huisvesting, van de evangelisatie. Heere, wees zo met een ieder. Wilt u denken aan hen die te strijden hebben tegen hun eigen geaardheid, tegen hun eigen gevoelens? Wilt u hen geven de genade om uw wil, die alleen goed is, te mogen gehoorzamen zonder tegenspreken. Dat hebben wij allemaal nodig, Heere. Wil het ons ook allen geven. Wilt u zijn met hen die werkzoekend zijn? Gedenk ook hen wanneer het vanmiddag in de prediking gaat over het uitoefenen van ons ambt en van ons beroep. Dan kan ook dat allerlei gedachten oproepen. Het kan ook zo pijnlijk zijn wanneer we aan de zijlijn staan en ons werk niet kunnen uitoefenen zoals we dat wel zouden willen. Maar we willen ook in die omstandigheden nabij en goed zijn. Heere, zie zo in gunst op ons allen neer. Wilt u overal waar deze zondag uw woord gepreekt mag worden, dat woord zegenen. Het zaad wordt uitgestrooid over de akkers van mensenharten. Maar wil u zelf geven, Heere, dat dat zaad onder ons en ook elders mag vallen in weltoebereide aarde. En dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en van bekering. Zou u de duivel willen schelden en aan banden willen leggen, dat hij over ons geen voordeel zou behalen? Zou u zendings- en evangelisatiewerk willen zegenen? En zou u zendelingen en evangelisten wijsheid willen geven? Heel gemakkelijk is daar in contact met mensen die weinig van uw woord weten ook de verleiding om uw woord aan te passen. Om uw woord makkelijker te maken. En dan zo makkelijk te maken dat er werkelijk van uw inhoud verloren gaat. Heere, wil daarvoor bewaren. Maar geef dat uw woord in alle zuiverheid mag klinken. Uit de mond van evangelisten. Uit de mond van zendelingen. Uit de mond van dienaren van het woord. En wil u dan zelf zorgen voor de vrucht. Heere, wilt u het oude verbondsvolk Israël gedenken. Nog altijd liggen daar in uw woord beloften voor dat volk. Wil u ze genadig vervullen. En wilt u hen brengen tot kennis van de Christus. Weest u met onze overheid, ons vorstenhuis, we dragen het opnieuw aan u op. Zo ziet het alles op u, Heere. We leggen onze gebeden aan de middag van deze dag voor u neer. In de belijdenis dat wij het niet verdienen dat u ons verhoort. Want als we alleen al letten op onze gebedszonde, onze afdwalende gedachten, onszelf bedoelen, ons gebrek aan afhankelijkheid, aan ootmoed, aan vertrouwen. Heere, dan zou u ons voorbij moeten gaan en daarom wees nog met ons. Maar neem dan reden uit uzelf en verheerlijk uw genade, ook vanmiddag in de prediking van uw woord onder ons, tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot onze zaligheid. En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 119, 17 en 53. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. En ook het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad en licht om het donker op te klaren. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. Tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. De derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 103, het 11e vers willen we zingen na het amen van de prediking. Looft, looft den Heere gij zijne legerscharen, wie lust het is op zijnen wenk te staren. En wat er verder volgt in vers 11 van Psalm 103. Een van de grote verdedigers van het christelijk geloof in de vorige eeuw heeft eens gezegd, gemeente: uiteindelijk zijn er in het licht van de derde bede maar twee soorten mensen. Mensen die leren bidden: Heere, uw wil geschieden. En mensen tegen wie God uiteindelijk zal zeggen: uw wil geschieden. Begrijpt u die tegenstelling? Aan de ene kant mensen die leerden buigen voor de Heer: uw wil geschieden. En aan de andere kant mensen die zich altijd handhaven in hun onbekeerdheid en in hun onbekeerlijkheid en in hun vijandschap tegen God. En die uiteindelijk uit de mond van de rechter van hemel en aarde zullen vernemen: uw wil geschieden. Want u hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En dan dringt de vraag: bij wie horen wij? Bij welke groep horen wij? Zullen we met die vraag in gedachten gaan luisteren naar het onderwijs van ons leerboek over de derde bede: uw wil geschieden. Dat is allereerst een gebed om zelfverloochening. In de tweede plaats een gebed om gehoorzaamheid. En in de derde plaats een gebed om trouw. Allereerst een gebed om zelfverloochening, want het begin van antwoord 124 zegt: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, verloochenen. In de tweede plaats een gebed om gehoorzaamheid, want het antwoord gaat verder: en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. En tenslotte een gebed om trouw. Het slot: opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Als het vanmiddag gaat over de wil van God, dan is het eerste wat we moeten zeggen dat hele hoge en diepe dingen zijn. Daar moeten wij maar niet te makkelijk over spreken. Over Gods wil. Dat leert de geschiedenis ons wel. U weet wellicht dat in de tijd van de kruistochten, waarbij duizenden mensenlevens op zinloze wijze beëindigd zijn, tot die kruistochten werd opgeroepen met de leus: Deus vult, God wil het. En zo werden de mensen onder druk gezet en ertoe gebracht om hun medewerking te verlenen aan een onderneming waarop Gods zegen helemaal niet rustte. Wij moeten behoedzaam zijn, heel voorzichtig zijn wanneer wij spreken over de wil van God. Mensen kunnen zomaar op een onzuivere manier anderen onder druk zetten met een beroep op die wil van de Heere. God wil het. En dan een mens maar zover krijgen dat hij meegaat in een weg waaraan Gods goedkeuring niet gehecht wordt. Dat is het ene. Voorzichtig. Maar aan de andere kant is het toch ook wel zo dat we vanuit Gods woord iets kunnen zeggen over de wil van God. Vanuit Gods woord. En als we de Bijbel dan leggen naast het onderwerp van deze middag, dan is een van de dingen die heel duidelijk worden in de Bijbel, dat er aan die wil van God twee kanten zijn, als ik het zo mag zeggen. Daar is een kant aan de wil van God die ons bekendgemaakt is. En daar is een kant aan Gods wil die voor ons verborgen blijft. Iets van zijn wil heeft God aan ons bekendgemaakt. En andere dingen die hij wil, houdt hij voor ons verborgen. Laat ik dat heel kort iets uitwerken. God heeft om te beginnen een deel van zijn wil aan ons bekendgemaakt. Wij noemen dat de geopenbaarde wil, de bekendgemaakte wil van God. En waar heeft de Heere zijn wil bekendgemaakt? Dat is ons alle duidelijk, dat is in zijn eigen woord. De Heere heeft zijn wil bekendgemaakt bijvoorbeeld in zijn wet. De 10 geboden zijn uitdrukking van wat God wil. Als het gaat over de vraag of wij een ander mens bestelen mogen, dan is dat heel duidelijk. De Heere heeft gezegd dat wij ons niet mogen vergrijpen aan het bezit van de naast. Daar hoeven we niet lang met elkaar over te spreken, over na te denken. Dat heeft de Heere verboden. Hij wil dat niet. En wanneer wij een huwelijk uit de hand van de Heere ontvangen hebben, en de verleiding is daar om met iemand anders een verhouding te beginnen, dan is de Bijbel er volstrekt duidelijk over dat de Heere dat niet wil, want hij heeft gezegd, gij zult niet echt breken. God heeft zijn wil bekendgemaakt in zijn wet, bijvoorbeeld. Maar God heeft ook zijn wil bekendgemaakt in het evangelie. Als hij het zondag in zondag uit in de evangelieprediking in onze oren laat klinken, laat u met God verzoenen, dan is dat zijn bekendgemaakte, zijn geopenbaarde wil. Dan maakt de Heere daarin duidelijk, om het met de Dordtse leerregels te zeggen, dat het hem aangenaam is wanneer de geroepenen, en daarmee bedoelen de leerregels allen die onder de evangelieprediking aanwezig zijn, en allen die die uitwendige roeping in hun oren horen, dat het de Heere aangenaam is wanneer de geroepenen tot hem komen. God maakt zijn wil bekend in zijn woord, in zijn wet en in zijn evangelie. Dat is de geopenbaarde wil van God, de bekendgemaakte wil van God. Daar zouden nog veel meer voorbeelden van te geven zijn. Maar behalve dat deel van Gods wil dat ons bekendgemaakt is, is er ook een deel van Gods wil dat voor ons verborgen is. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan de leiding van de Heere in ons leven in de toekomst. Hoe zal ons leven precies verlopen? Wat zal er precies gebeuren? Hoe zal de Heere naar zijn wil, want hij regeert toch alle dingen naar zijn wil, hoe zal hij ons leven leiden? U zou kunnen denken aan die verborgenheid als het gaat over wie er zalig zullen worden uiteindelijk. De Heere maakt ons dat niet met naam bekend. Deze mensen heb ik verkoren en deze mensen niet. Dat is iets van de verborgen wil van de Heere. En als we dan zo even die twee kanten van de wil van God tegenover elkaar hebben gezet. En u moet ze niet te veel tegenover elkaar zetten, want het zijn twee kanten van dezelfde wil, van Gods wil. En als wij daar een tegenstelling in zien, dan is dat omdat wij maar kleine, gebrekkige mensen zijn, beperkt, ik even goed als u, beperkt van inzicht in de dingen die van God zijn. Maar als we dan zo even daarover nagedacht hebben, dan zou ik wel dit willen zeggen tegen, ja vooral tegen mensen die zich zo heel lang en zo heel vaak kunnen bezighouden met de verborgen wil van God. En dat zou kunnen zijn in uw leven. Dat u heel erg topt met dingen rondom de verborgen wil van God. Dat kan in het groot met die grote vragen van verkiezing en verwerping. Dat kan ook over je persoonlijke leven gaan, dat je maar denkt, wat zal ik toch moeten worden? Wat voor beroep zou ik nu toch eigenlijk moeten kiezen in het licht van Gods wil? Zal ik een levenspartner vinden of niet? Wanneer je zo heel veel bezig bent met de vraag wat Gods wil is, maar je daar maar geen zicht op krijgt, omdat het gaat over iets van de verborgen wil van God, dan zou ik u jou toch willen wijzen op de noodzaak om je allereerst te richten op de geopenbaarde wil van God. Wat de Heere wel bekend gemaakt heeft. Mens kan zo lang tobben over die vraag, verkiezing, hoe is dat nu precies? Maar de Heere maakt in zijn woord ook iets bekend, zijn wet en zijn evangelie. En ben u met die dingen, in plaats van met al die vragen waarmee een mens soms ook niet veel verder komt, met die dingen al eens op de knieën gekomen voor het aangezicht van de Heere, de geopenbaarde wil van God. En ik besef, gemeente, er kunnen diepe vragen zijn, moeilijke vragen zijn. En als ik deze dingen zeg, dan zou het gevaar daarvan ook kunnen zijn dat ik in één keer die vragen zomaar van tafel veeg. Dat is de bedoeling niet. Maar wat zouden we er goed mee zijn om juist ook stil te staan bij die geopenbaarde wil van God in zijn wet die ons schuldig stelt. En in zijn evangelie dat het schuldige zondaren nochtans toeroept, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Als het nu gaat om de vraag waar het over gaat in die derde bede, uw wil geschieden, gaat het dan over de geopenbaarde wil, de bekendgemaakte wil van God, of gaat het over de verborgen wil van God? En we lezen antwoord 124, dan wordt wel duidelijk dat de opstellers van de catechismus die derde bede vooral betrekken op de geopenbaarde wil van God. Niet alleen, maar wel vooral. En dan is dit gebed uw wil geschieden opnieuw, dat is dus, gemeente, een gebed, een wens, een vraag, laat uw wil mogen geschieden. Maar dan is dat allereerst een gebed om zelfverloochening. Dat is het eerste aandachtspunt waarbij we willen stilstaan als het over dit antwoord gaat. Leest u maar mee in 124, dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En verzaken betekent verloochenen. Dat betekent ergens afstand van doen. Dat betekent nee zeggen. Dat betekent ergens tegen strijden. Dat is het gebed om te beginnen. Uw wil geschieden, Heere, geeft u dat ik nee mag zeggen tegen mijn eigen wil. Geeft u dat ik mijn eigen wil mag verloochenen. Dat ik van mijn eigen wil afstand zal doen. Hoe bedoelt de catechismus dat? Hoe bedoelt Gods woord het, wanneer het woord van de Heere mensen oproept tot zelfverloochening. Want daar gaat het over. Dat is een belangrijke vraag, gemeente, ook vanmiddag. In een leerdienst mag ik dat misschien iets meer aanstippen. Wij leven in een tijd en in een cultuur waarin gestimuleerd wordt dat een mens zijn eigen wil ontdekt. En dat een kind zijn eigen wil ontwikkelt. En dat zo'n kind ook leert te willen. Dat hij zijn wil kan aangeven en ook in bepaalde situaties dat we voor onze wil en onze wensen kunnen opkomen. Dat is, denk ik, voor een deel ook wel echt iets van onze cultuur. Maar dat is natuurlijk niet allemaal verkeerd. Dat is tot op zekere hoogte ook echt nodig in onze samenleving en in het menselijke leven. Dat iemand in de verhouding met andere mensen een bepaalde wil ontwikkelt en die wil leert herkennen bij zichzelf en dat aangeeft. Als hier gesproken wordt over zelfverloochening, wordt niet bedoeld dat een mens altijd maar alles over zich heen moet laten komen. Dat een mens zijn eigen wil altijd maar moet stellen onder de wil van een ander. Maar het gaat hier over de mens in verhouding tot God. Het gaat hier over mijn wil in verhouding tot Gods wil. En die twee willen staan van nature loodrecht op elkaar. Die staan lijnrecht tegenover elkaar, moet ik zelfs zeggen. Dat is een van de ergste gevolgen van de zondeval. Dat wij niet meer willen wat God wil. Dat wij niet meer willen wat God wil in zijn wet. En daar komt de zonde uit voort. Dat wij andere dingen willen dan de heilzame weg die God ons in zijn geboden voorhoudt. Dat als je je eigen wil volgt, je zomaar een weg gaat van zonde. Onze wil, jouw wil, mijn wil, tegenover Gods wil. En het gaat niet alleen over de wet in dat verband, maar het gaat ook over het evangelie. Als God zijn eigen lieve zoon in de prediking van het evangelie aanbiedt als profeet, dan willen wij hem niet. Als hij aangeboden wordt als priester, dan nemen wij er aanstoot aan. Als hij aangeboden wordt als koning, dan weigeren we voor hem te buigen. Dat hoeft niet te betekenen, gemeente, dat wij vijandig reageren wanneer we de naam van de Heer Jezus horen. Wij kunnen misschien, ik las dat in die herschrijving van het boek van Thomas Boston, De Viervoudige Staat. U weet misschien, dat boek is herschreven voor jongeren onder de titel Op leven en dood. Maar daar zegt die schrijver in dat boek, je kunt misschien best spreken over je lieve Heer Jezus en je lieve zaligmaker. Maar van nature wil je hem niet zoals God hem aanbiedt. Als de profeet die je onderwijst in wie God is en wie ik ben. Als die hoge priester, wiens werk alleen maar gelden kan voor God, maar waarbij er ook een streep gaat door al mijn werken. Als de koning, voor wie ik buigen moet. Onze wil staat van nature diametraal tegenover Gods wil. En als de Heere een jongen of een meisje, een man of een vrouw in 2018 tot bekering brengt, dan gaat dat veranderen dan kom je op de knieën en dan ga je het gebed bidden wat Paulus bad toen de Heer hem staande hield op de weg naar Damascus. En toen Paulus het zei, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan word je iemand die gaat vragen, Heere, wat wilt u? En toch, ook al wordt de wil dan vernieuwd, er blijven ook resten over van die oude wil. En na verloop van tijd, ook in het leven van de genade, kunnen die resten van die oude wil zomaar weer naar boven komen. Dan kan het ook in het leven van iemand met genade zo zijn dat hij tot zijn schrik ondervindt. Ik wil niet, er is iets in mij dat niet wil wat God wil. En vandaar het gebed dat we voor ons hebben. Hoe staat het er? Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Dat is dan die oude wil die nog tegen onze nieuwe wil in ons overgebleven is. Geeft u dat we er afstand van mogen doen. Geeft u dat ik er nee tegen mag zeggen. Geeft u dat ik er tegen strijden mag. Hoe kan dat? Hoe zal dat ooit kunnen? Hoe zal een mens zo kunnen strijden? Dan neem ik u in gedachten mee naar onze tweede schriftlezing van vanmiddag, Matteüs 26. Daar lezen we over de Heer Jezus op de drempel van zijn diepste, van zijn laatste lijden. En dan blikt de Heer Jezus in de beker van zijn lijden en van de toorn van God. En dan lezen we dat de evangelist zegt dat de Heer Jezus zeer beangst en droevig werd. Bedroefd tot de dood toe. En in die angst en in dat verdriet dat de Heer Jezus dan overkomt, dat hem als het ware helemaal in beslag neemt, horen we de Heer Jezus dan bidden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, laat dit lijden aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan een stukje verderop in datzelfde gedeelte, Matteüs 26. Daar leest u dat de Heer Jezus nog een keer bidt. En dan zijn de woorden na een gebedsworsteling iets gewijzigd. Dan lezen we in vers 42, mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. Ik heb u dat wel vaker gezegd, in de eerste bede die de Heer Jezus in Gethsemane doet, dan is het nog alsof alle nadruk ligt op het afbidden van dat lijden. Het afbidden van die beker. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Al stelt de Heer Jezus zich ook daar al onder de wil van God. Maar als de Heer Jezus voor de tweede keer bidt, en u moet dat voor uzelf nog maar eens rustig vergelijken in Matteüs 26... ja, dan buigt de Heer Jezus dieper onder de wil van zijn Vader. Want dan zegt hij, Vader, als deze drinkbeker niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden, laat ik dan die drinkbeker maar drinken. Waar het mij vanmiddag om gaat, dat is, Christus heeft dit gebed waarbij hij, en ik zeg het met heel veel voorzichtigheid, maar waarbij hij zijn wil, die toch ook goed was en zonder zonde was, maar zijn menselijke wil toch in zekere zin verloochend heeft. Christus heeft dat geleerd in de weg van de gebedsworsteling. En hoe zal een mens leren om zichzelf, om zijn zondige wil te verloochenen? Dat kan alleen in de weg van de gebedsworsteling. Als ik het een klein beetje toegespitst en concreet mag zeggen, dat kan in ieder geval nooit als je iedere dag maar 5 minuten bidt. Dan zal dat nooit kunnen. Ik wil niet wettisch zijn, ik wil u geen tijden voorschrijven, maar dan zal dat nooit kunnen. Want in 5 minuten per dag kun je geen gebedsworsteling hebben. Als u worstelt met de Heere in het gebed, alleen in die weg, als Christus alleen al in die weg kon buigen en zijn wil tot op zekere hoogte kon verloochenen. Hoeveel te meer geldt dat dan voor ons, zondige mensen? Daarvoor is nodig dat worstelende, biddende leven. Dat wordt hier bedoeld. Geef dat wij onze wil, en dan nog op een heel andere manier dan de Heer Jezus, onze zondige wil, die haak staat op wat u wil, dat we die leren verloochenen. Dat we er nee tegen zeggen. Dat we er tegen strijden. Dat is heel iets anders, gemeente, dan een zoetsappig christendom dat zegt, Heere, mogen we uw wil doen, amen, halleluja. Dat is iets heel anders. Dit is het leven van de strijd. Op de knieën. Geef dat ik mezelf mag verloochenen. En uw wil mag gehoorzamen. Dat is het tweede waar we bij stilstaan. Het is ook een gebed om gehoorzaamheid. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Een gebed om gehoorzaamheid. Ik neem u in gedachten opnieuw mee, maar nu naar Genesis 22, onze eerste schriftlezing. Daar krijgt Abraham op zekere dag dat onbegrijpelijke bevel van God. Neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem op een van de bergen. Abraham, je moet heen gaan, je moet je zoon nemen. De Heere zegt het er nog eens bij, je enige zoon. De zoon die je lief hebt. Isaac, zijn naam wordt genoemd. En Abraham, die moet u gaan offeren op een van de bergen. En Abraham gaat. En hij komt aan op een van de bergen. En hij maakt het altaar gereed. En hij legt zijn enige zoon die hij lief had op het altaar. En hij strekt zijn hand uit om het mes te nemen. Abraham gehoorzaamde zonder enig tegenspreken. Begrijpt u me goed, gemeente? Ook dit voorbeeld moet even worden toegelicht. Het is natuurlijk absoluut niet zo dat vandaag een vader of een moeder iets dergelijks zou kunnen doen met zijn kind, met haar kind, en dan zou kunnen zeggen, God heeft me daartoe opdracht gegeven. Wij moeten goed bedenken in wat voor tijd Abraham dit bevel, deze opdracht kreeg. Dat was in de tijd dat het geschreven woord van God er nog niet was. Dat was in de tijd dat de Heere zijn wil nog bekend maakte en zijn woord nog bekend maakte door rechtstreeks te spreken tot mensen. Door mondelinge aanspraak. Zo was het ook in het leven van Abraham. Abraham herkende de stem van de Heere ook. En Abraham heeft, en dat moeten we goed bedenken bij dit voorbeeld, Abraham heeft heel goed geweten dat de Heere hier zijn wil aan hem bekend maakte. Dus dat huiveringwekkende woord, want huiveringwekkend is het in onze oren. Maar dat huiveringwekkende woord, ga heen, offer uw zoon, uw enige die geliefd hebt. Dat heeft Abraham ontvangen als een bevel, als de geopenbaarde wil van God. Er was in Abrahams hart geen twijfel, zou de Heere dit willen of niet. Het was hem volstrekt duidelijk, God wil dit. En toen is hij gegaan. En toen heeft hij gehoorzaamd hoe? Zoals het staat in antwoord 124. Zonder enig tegenspreken. Abraham, hoe heb je dat gekund? Abraham, hoe heb je een weg kunnen gaan die je ook niet begrijpen kon, maar waarvan je toch duidelijk wist, dit is Gods wil. Nog een keer, met alle verschillen tussen die concrete situatie en nu, zo'n situatie kan zich vandaag ook voordoen. Dat de Heere niet door mondelinge aanspraak, maar vanuit zijn woord aan u iets vraagt wat in uw ogen haast onmogelijk is. Laat ik een voorbeeld nemen. Iemand heeft een andere geaardheid. Een jongen, een man voelt zich aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht. En dat zit bij zo iemand, ik ga even uit van die situatie, heel erg diep. En u vraagt de Heere in zijn woord van ons, dat we tegen die geaardheid en tegen die gevoelens zullen strijden. En dat we daar niet aan zullen toegeven door deze dingen uit te leven. Maar dat kan wel een weg zijn die in de ogen van iemand die dat betreft haast onmogelijk is. Hoe moet dat toch? En u kunt dat misschien aanvullen met andere voorbeelden. Misschien ook wel voorbeelden uit uw eigen leven, waarbij u vanuit het woord weet wat de wil van God is. De wil van de Heere is, als het gaat om uw houding tegenover bepaalde mensen. Maar dat het in uw ogen zo onmogelijk is om daaraan te gehoorzamen, dat dat zo moeilijk is, dat u iets aanvoelt van wat er in het hart van Abraham omgegaan is toen die moest gaan. En dan wordt de vraag dringend, hoe kon Abraham toch gehoorzamen zonder enig tegenspreken? Hoe kan een jongere vandaag, een man of een vrouw vandaag, leven naar het woord van God en naar de eis van Gods woord, terwijl het in zijn ogen eigenlijk onmogelijk is. En terwijl er in uw ogen eigenlijk iets onmogelijks gevraagd wordt. Hoe kan dat toch? Weet u hoe Abraham dat kon? Omdat hij iets wist van die vier woordjes, ik zeg het eigenlijk verkeerd, omdat hij diep overtuigd was van de waarheid van die vier kleine woordjes in het midden van antwoord 49. En uw wil die alleen goed is. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Uw wil die alleen goed is. Daar was Abraham tot in het diepst van zijn hart van overtuigd geraakt. Gods wil alleen goed. Ben u ervan overtuigd? Ben jij ervan overtuigd geraakt? Niet mijn wil, maar Gods wil alleen goed. Als u daar nu niet van overtuigd bent, ja, dan is het moeilijk. Dan is het menselijk gesproken eigenlijk ook onmogelijk om te vragen, geeft u dat ik zonder tegenspreken gehoorzamen zal? Dan is het in ieder geval onmogelijk om zonder tegenspreken te gehoorzamen. Wat is het dan nodig in uw leven? Wat is nodig in jouw leven dat je daar tot in het diepst van je hart overtuigd van wordt? Uw wil die alleen goed is. En dan mag je vragen, Heere, u zocht Abraham op. En weet u waar we Abraham tegenkomen, helemaal aan het begin van de geschiedenissen van Abraham? Dan komen we hem tegen in Ur der Chaldeeën en in Haran, in centra van afgodendienst. En Abraham diende oorspronkelijk ook de afgoden. En daar heeft God hem opgezocht. En daar heeft God zich aan Abraham bekendgemaakt. En daar heeft God zijn wil aan Abraham bekendgemaakt. En daar heeft de Heere zo in het hart van Abraham gewerkt, dat Abraham er tot in het diepst van zijn binnenste van overtuigd raakte. Uw wil die alleen goed is. Dan mag je vragen, Heere, wil u mij opzoeken zoals u Abraham opzocht? Wil u zich aan mij bekendmaken zoals u zich aan Abraham bekendmaakte? Wilt u uw wil aan mij leren? En wilt u mij leren dat uw wil alleen goed is? Om dan die weg van gehoorzaamheid te gaan. Ook al snijdt hij door je vlees. Ook al gaat hij dwars tegen je eigen vlees in. Tegen je eigen verlangens in. Om die weg dan toch te mogen gaan. Ziende op de wil van God die alleen goed is. En op een God die alles kan geven wat nodig is om die weg van gehoorzaamheid te gaan achter Christus. Uw wil geschieden. Dat is een veel dieper gebed, gemeente, dan dat wij zo op het eerste gezicht zouden denken. Dat is een gebed om te sterven aan onze eigen zondige wil. Geef dat ik mijn eigen wil zal verzaken. Dat is een gebed om Gods wil te mogen zien als die wil die alleen goed is, en hem dan ook te gehoorzamen. En dat is tenslotte onze laatste gedachte, een gebed om trouw. We lezen het slot van antwoord 124. Opdat, met het doel dat, alzo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mag bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. In onze laatste gedachte worden we meegenomen naar de hemel. Naar de engelen in de hemel. Dat is niet zo vreemd dat de opstellers van de catechismus dat zo hebben gedaan, want zo luidt het gebed ook. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Vroeger dacht ik, misschien dat u dat ook wel dacht, dan dacht ik altijd dat dat betekende zowel in de hemel als op de aarde. Dat betekent het niet. Wij hoeven hier op de aarde niet te bidden of Gods wil mag geschieden in de hemel, want daar geschiedt Gods wil volkomen en volmaakt. Er is hier juist sprake van een vergelijking. Net zoals Gods wil volmaakt wordt gedaan in de hemel, door de engelen. Laat het zo ook mogen worden of zijn in mijn leven. Dus dan worden we nog even meegenomen naar de wereld van de engelen. En u weet, engelen zijn er in allerlei soorten. We hebben daar op de catechisatie wel eens over nagedacht. Engelen die geroepen zijn om te boodschappen en engelen die geroepen zijn om te bewaken en engelen die geroepen zijn om het oordeel van God uit te voeren of om de lof van God te zingen. Allerlei engelen, maar met alle verschillen die er zijn tussen die engelen, hebben ze als gemeenschappelijk kenmerk dat het hun allerlust is om op Gods wenk te staren, zoals Psalm 103 het zingt. Dat ze met een diepe vreugde, dat ze met een onafgebroken trouw en met grote gewilligheid voortdurend letten op God. En zodra de Heere zijn bevelen geeft, dan zijn ze gewillig en getrouw om die bevelen ook onmiddellijk uit te voeren. Dat is de wereld van de engelen. En u zegt onze catechismus, dat is ook een betekenis van die derde bede, uw wil geschieden. Dat wij, hoe staat het er, ons ambt en beroep net zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel. Dat betekent dus allereerst, als u nog even over dat beeld van die engelen nadenkt die daar om de troon van God heen staan en voortdurend de ogen gericht houden op God om op zijn wenken te staren. Dat betekent dus allereerst dat we zullen leven met het oog gericht op God. Leven als de engelen, dat wil allereerst zeggen, leven met het oog gericht op God. Leven bij een geopend woord van God. Want bij de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal, hoort ook het lezen en het overdenken van het woord van God. En het woord zo lezen, zoekend naar de wil, de geopenbaarde wil van God in ons leven. En dan ook Gods wil getrouw, gewillig uitvoeren in ons ambt en beroep. En dan wordt de catechismus heel nuchter. Dan staan we in één keer als het ware weer met de beide benen aan de grond in de praktijk van het dagelijkse leven. Laat ik de lijn dan tenslotte ook maar heel concreet doortrekken. Naar onze jongeren. Uw wil geschieden, dat betekent, Heere, mag ik mijn werk op school, jullie hebben nu een week vakantie, En die is gegund natuurlijk. Maar straks weer mijn werk op school net zo trouw en gewillig doen als de engelen in de hemel. En mag ik mijn houding tegenover medeleerlingen, tegenover andere jongeren, zo bepalen zoals u dat wil. Net zo trouw en net zo gewillig als de engelen in de hemel. Zondag 49 zegt niet dat je dat moet doen. Maar zondag 49 zegt, laat dat nou allereerst je gebed zijn. Laat het zo mogen zijn dat je op die manier je vakantie ingaat en straks ook weer naar school gaat met dit gebed. Heren, mag ik mijn beroep, mijn dagelijkse bezigheden zo uitoefenen dat ik het doe in overeenstemming met uw wil en wat u vraagt. En dan net zo trouw en net zo gewillig als dat zij het doen. En datzelfde gemeente kunnen we ook zeggen ten aanzien van de werkenden onder ons. Degene die hun werk dag in dag uit uitoefenen. En die misschien daar ook wel allerlei moeite in ondervinden. Misschien ook wel verleidingen van de zonde treffen. Laat het uw gebed zijn, Heere. Mag ik mijn beroep zo getrouw en zo gewillig uitoefenen. Maar in dat alles mag ik handelen naar uw wil. En mag er iets zijn van de gezindheid van de engelen. En dan trek ik de lijn ook nog maar even door naar de ambtsdragers. Het woord ambten wordt hier ook genoemd. Al heeft dat in de catechismus nog een wat bredere betekenis dan alleen de kerkelijke ambten. Maar laat ik het dan hier maar op toespitsen aan de middag van deze zondag. Dat ook in het ambtelijke werk er zo met het werk mag worden omgegaan. En als over enige tijd ook weer namen worden voorgesteld aan de gemeente. Als misschien binnenkort uw naam of later uw naam wel wordt voorgesteld aan de gemeente. Met het oog op de ambtsdragersverkiezingen. Dat er dan in jouw hart het gebed mag zijn, geef dat er bij mij iets mag zijn van de houding van de engelen in de hemel. Ook als het gaat over het omgaan met een kandidaatstelling. En als er dan mensen zijn, ook onder ons, die geen werk hebben. Of die niet meer werken. Die aan de zijlijn zijn komen te staan. Die het daar soms ook moeilijk mee kunnen hebben. Ja, laat het dan toch zo mogen zijn. Dat u iets kent van dit gebed. Weet u wat dominee Knap, een oude hervormde dominee van misschien al wel ruim 100 jaar geleden, maar wat dominee Knap zegt in zijn catechismusverklaring, heeft een prachtige verklaring geschreven. Hij zegt, de Heere heeft in de tijd van het Oude Testament de Levieten verdeeld in ploegen van de dag en ploegen van de nacht. En de mensen die behoorden tot de ploegen van de dag, ja, die waren druk met allerlei werkzaamheden. Die moesten dienen in het heiligdom op het moment dat daar de mensen kwamen, dat daar de offers gebracht werden, dat daar heel veel te doen was. Maar er waren ook ploegen van de nacht en die hadden eigenlijk maar een eenvoudige taak, maar toch ook een heel belangrijke taak. want ze moesten in de nacht waken over het heiligdom. Wat een zegen zou het zijn wanneer u misschien heel veel werk niet meer kunt doen, maar u toch mag zien op datgene wat de Heere nog wel heeft om te doen, op de verantwoordelijkheid die de Heere daarmee ook nog neerlegt bij u, en dat er iets zou mogen zijn van dat bidden en van dat voorbidden, van dat waken, zoals de levieten het deden. Dag en nacht ploegen, maar allemaal verenigd door dat ene gebed: uw wil geschieden. Gemeente, is het ons levensgebed al geworden? Is het uw levensgebed, mijn levensgebed al geworden? Stempelt het onze week? Stempelt het onze werkdagen? Stempelt het de dagen die we in de eenzaamheid doorbrengen? Uw wil geschieden. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En wilt u ons dan geven, Heere, dat wij onze eigen wil, die tegenover uw wil staat, mogen verloochenen. Dat we er door genade nee tegen zouden mogen zeggen, dat we er tegen mogen strijden. En uw wil, die alleen goed is en overtuig ons ervan, Heere, mogen gehoorzamen zonder enig tegenspreken. En dat wij ons beroep en ons ambt net zo gewillig en net zo getrouw mogen uitoefenen als de engelen in de hemel. Heere, laat dit gebed mogen naklinken. Beveilig ons en wees ons ook in deze vakantieweek nabij en goed. Zegent u de lidmatenkring van aanstaande woensdag. Brengt u ons volgende week weer in alle getrouwheid onder uw woord samen. Hoor en verhoor ons in de vergeving van onze zonden. U dankend voor alles wat u ons schonk. Om Christus weer alleen. Amen. Psalm 86, het zesde vers is de slotzang. 86, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.